Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze en morgen noemen. De schriftlezing is 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 15. We noemen nu 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 74, vers 2 en vers 20. Psalm 89, vers 1 en 8. Psalm 66, vers 3. En psalm 68, vers 2 en 17. We noemen nu nogmaals de schriftlezing 2 Koningen 2, vers 1 tot en met 15. En we zingen psalm 74, vers 2 en 20. Psalm 89, vers 1 en 8. Psalm 66, vers 3. En psalm 68, vers 2 en vers 17. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort door te zingen uit Psalm 74 en daarvan vers 22. Psalm 74, het tweede vers, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u vanouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen, aan Sion's berg, waar gij eertijds hebt gewoond. En ook het 20e vers, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Wat er verder volgt in het 22e vers van Psalm 74. Gods heilig en dierbaar woord in het Oude Testament, in het boek 2 Koningen 2, en daarvan het eerste tot en met het 15e vers. Ik noem u als onze schriftlezing 2 Koningen 2 vanaf vers 1 tot en met 15, doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Amen. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten, die te Bethel waren, tot Elisa uit en zeiden tot hen: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem: blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beide gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien, als ik van u bij u weggenomen word, het zal u alzo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden schijning maakten, alzo voor Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer, en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan een oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde.
Gemeente, toen de koning Salomo aan de regering begon, toen ontving je een droomgezicht, Gibeon. En in dat droomgezicht kreeg hij de vraag van 's hemels wegen, welke wens, welke begeerte of hij had. En toen begeerde de koning geen wijsheid, hij begeerde geen lang leven, hij begeerde niet de overwinning op zijn vijanden, hij begeerde geen grote rijkdommen, maar hij begeerde wijsheid om het volk te richten, zoals zijn vader David dat gedaan had, ook in de weg van het woord en van de geboden van God. Een zuivere begeerte. En omdat hij deze begeerte ook van de Heere verlangde, het koninkrijk Gods eerst zocht, werden hem ook alle andere dingen toegeworpen. En van zulke verlangen, van zo'n begeerte, spreekt ook onder andere de tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, 2 Koningen 2 vanaf vers 9 tot en met 15. 2 Koningen 2 vanaf vers 9 tot en met 15, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer dat ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden, doch zo niet. Het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En vanuit deze tekst voor de gemeente willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. We letten ten eerste op de innige smeking van Elisa. Ten tweede op de volkomen verlossing voor Elia. En ten derde op de voortgang der bediening voor het volk Israël. Vanuit onze tekst voor de gaat het ten eerste om de innige smeking die de profeet Elisa laat horen. In de tweede plaats de volkomen verlossing die de profeet Elia ten deel viel. En in de derde plaats de voortgang van de bediening die onder de kinderen Israëls mocht plaatsvinden. Maar voordat wij genaderd bij stil hopen te staan, gaan we eerst zingen uit Psalm 89 en daarvan het eerste en het achtste vers. Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid er alle tijd vermelden door mijn reen. En ook het achtste vers, gij toch, gij zijt uw roem de kracht van hun kracht. onze tekstwoorden spreken van het einde van de ambtelijke bediening van de profeet Elia, die onder het volk van Israël onder het tienstammenrijk het woord Gods en de wonderen Gods getoond heeft aan het volk. Hij behoort bij Sion en Sion is op weg, is gekomen aan het einde van de strijd en van de worsteling. Onder het tienstammenrijk gemeent, opmerkelijk is dat. Dat rijk wat sinds de breuk, sinds de scheur die er gekomen is tussen de tweestammenrijk en het tienstammenrijk, dat er nooit een koning is geweest in dat tienstammenrijk die God gevreesd heeft. U vindt bij tweestammenrijk de gedurige afwisseling, dat er een vrome, godvrezende koning was, dat er daarna een goddeloze koning was, dat het afgewisseld werd. Maar het tienstammenrijk, wat begon met Jerobeam, heeft nimmer een koning gehad die God vreesde. Het volk verliet de dienst van de levende God en koos voor de afgodsdienst, in bijzonder in de dagen van Agab en Izebel, de afgodsdienst van Baal. Het volk was ontrouw, maar God bleef nog getrouw aan zijn verbond en zond onder dat volk verschillende profeten, ook Jona, ook Micha, maar ook een profeet Elia, die onder dat tienstammenrijk werkzaam bleef. En Agab aansprak en het volk ook onderwees in de verborgenheden van het koninkrijk Gods. En toen zijn ambtelijke bediening tot een eind kwam, toen was daar de opvolgende profeet Elisa. En deze profeet Elia, die gaat over van de strijdende kerk in de triomferende kerk. Er is maar één kerkgemeente met een hoofdletter K. Eén kerk die voortvloeit uit het welbehagen van God, die gefundeerd ligt in het offer van Christus, die toegebracht wordt onder en door de bediening van het woord en door het werk van de Heilige Geest. En deze kerk is verdeeld in twee delen. Een triomferende kerk die in de hemel is, die God groot maakt, die hem de eer en de aanbidding geeft, en een strijdende kerk die nog op aarde is. Maar het is één kerk die van eeuwigheid verkoren is tot een eeuwigheid hem de eer de aanbidding zal geven. En als de profeet Elia op de laatste tocht is die hij maakt naar de plaats waar hij opgenomen zal worden, dan reist hij langs verschillende plaatsen. Plaatsen van historie, van geschiedenis onder het volk Israël. De plaats Gilgal, de plaats van de doortocht van het volk, ook in het land van Kanaan, waar Jozua stenen opgericht heeft, stenen die hij daar geplaatst heeft, en waar hij het volk van geboden heeft: als uw kinderen zullen vragen wat beduiden deze stenen, dan kan het onderwijs gegeven worden van het werk van God dat hij het volk geleid heeft uit de dienstbaarheid van Egypte, dat hij ze doorgeleid heeft door de woestijn en op de plaats Gilgal ingeleid heeft in het land van Kanaan. Het is ook de plaats waar het volk besneden werd. Het is ook de plaats waar het Pascha ook gevierd werd voor de eerste maal in het land der belofte. En dan is het als het ware dat de profeet Elia Elisa beproeft en zegt: blijf toch hier, Elisa. Laat me alleen gaan. Een gelijke beproeving als Naomi deed met haar beide schoondochters, die ze op de zee bracht op de grens van Moab en Israël. En inderdaad, Orpa keerde terug. Het waren geen rechte tranen, het was geen ware droefheid, maar Rut kleefde haar aan. En van Gilgal gaat het naar Bethel, ook een plaats met een rijke historie. Plaats waar God zich openbaarde aan Jacob toen hij vluchtte voor zijn broeder Esau. En dat hij die nacht dat droomgezicht ontving en het in de morgen stond uitriep: dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. En in deze plaats Bethel was een profetenschool waar de profetenzonen werden onderwezen. En die profetenzonen hebben ook onderwijs ontvangen, ook in de laatste tocht, de laatste gang die de profeet Elia zal maken. En ze zeggen dat ook tegen Elisa: weet ge niet dat de Heere uw hoofd heden van u wegnemen zal? En de profeet Elisa weet het wel. Die zegt: verzwaar bij wijze van spreken, mijn droefheid niet. Want deze godsman, deze profeet Elia, is inderdaad aan het einde van de strijd gekomen. En soms, gemeente, dan kan ook voor een kind Gods die dood nog een ontzaglijke vijand zijn. Zoals de apostel Paulus dat ook beleidt en zegt, de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Soms kan ze vrees aanjagen. Zoals de koning Hiskia, die piepte als een zwaluw, die kirde als een duif. En die riep het uit, o Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Soms is het ook de wens om ontbonden te worden met een apostel Paulus. Om met de dichter te mogen ervaren, het vrome volk in u verheugt. Zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En soms zijn er ook wel goddelozen, zoals Biliam. Die wenst ook te sterven met de oprechte, maar hij haat het leven van de godsvrezen. En koos voor de levenstijd de eerbewijzen van Balak en het goud en het zilver. De vraag is, gemeente, er was toen een tijd van grote goddeloosheid, normloosheid, van afgodsdienst, baalsdienst. Maar er was nog een obadja aan het hof. Er waren nog 7000 die hun knieën niet gebogen hadden voor de baal en wie hun mond hem niet gekust had. De vraag is ook voor u en voor mij in deze tijd. Vol verval, afval, goddeloosheid. Hebben wij ook iets van die obadja? Mogen wij ook behoren bij die 7000 die hun knieën niet gebogen hebben? Die was zijn van de volkszonden. Die de afgodsdienst haten. En die de vrezen Gods mogen beoefenen. En hem mogen zoeken van ganser harte. Die niet alleen belijden met het volk, maar ook doorleven. De Heere is God, Hij alleen. Als deze profeet Elia ook nadert het punt dat hij weggenomen zal worden, dan vraagt hij aan Elisa, begeer wat ik u doen zal. Wat zal ik u geven? Wat verlangt u van mij? Als nalatenschap, als erfenis, als ik van bij u weggenomen zal worden. Algemeente, dan vraagt deze profeet Elisa geen gezag bij het volk. Hij vraagt niet veel volgelingen. Hij vraagt niet of hij ontslagen mag worden van strijd en van moeite. Nee, hij vraagt om 2 delen van de geest van Elia. Die kracht, die aangording die de profeet Elia mocht kennen. Om onder het volk werkzaam te zijn. Om het woord Gods te verkondigen. Of u ook 2 delen van die geest, u weet wellicht, 2 delen, dat is een dubbel deel van de erfenis, dat ontving de oudste zoon. Later, dan zal deze profeet Elisa uitroepen, mijn vader, mijn vader. Hij ziet zich dus als een zoon van deze grote godsman. En als dan deze Elia deze aarde gaat verlaten, dan vraagt hij dat dubbele deel, het recht van de eerstgeborene, ook van de erfenis. De kracht van de Heilige Geest. 2 delen van die geest. Want als hij die geest zal ontvangen, dat geeft gezag. Dat geeft ook moed. Dat geeft ook licht in het woord van de levende God. Dat geeft de binding aan de schrift. Dat geeft de volharding, ondanks de vijandschap. De tegenstand die hij ook zekerlijk zal ondervinden, ondanks de duisternis. Dat geeft iets van de kracht van het gebed, ook van de profeet Elia, die het ook in rijke mate mocht ervaren, dat gebedsleven. En daarom dat te mogen begeren. Het grondwoord, gemeente, dat zegt van onze tekst, het is een hartelijk verlangen, een innig begeren. Wil toch 2 delen van die geest, van die kracht, van dat licht, van die geloofsmoed, van die kennis van de verborgenheden van God, van die volharding ondanks alle tegenstand, wil die toch genadiglijk aan mij verlenen. Wat laten wij na, gemeente, als u kinderen mag hebben, als u kleinkinderen mag hebben, wat zouden zij van ons begeren? Ons geld, ons goed. Of mogen we ook iets kennen van de vrezen des Heren, dat ze daarna zouden verlangen. Wat laten wij na als erfenis, Wat zullen ze van ons zeggen? Als wij de tijd moeten uitgaan en de eeuwigheid tegemoet gaan, tonen wij iets van de vreze Gods. O, hoe groot zou dat zijn als we dat mogen nalaten, die indrukken mogen geven ook aan het nageslacht. Dan mogen we wel gedurig vragen, zend u licht, uw waarheid neder, uw goede geest geleide mij in dat effen land. Maar de profeet Elia, gemeente, die zegt, u hebt een harde zaak begeerd. U hebt iets gevraagd waar ik geen beschikking over heb. Wat ik ontvangen heb uit de vrijmacht van God, uit zijn trouw. Maar wat ik zomaar niet uit kan delen, dat kan ik u niet geven. Ook deze profeet Elia is afhankelijk en heeft niet zomaar de beschikking over de geest. En die kan hij ook zekerlijk niet uitdelen. Als Ezechiël staat bij die vallei van die dorre doodsbeenderen, en als de Heer hem vraagt, zullen deze beenderen levend worden? Dan zegt de Heer, gij weet het. Dat ligt in uw raad. Dat is uw werk. Dat is uw genade. Dat is uw kracht. Als Petrus bij de hoofdman Cornelius het woord bedient, dan heeft hij niet de beschikking over die geest. Maar naar de vrijmacht Gods wordt Cornelius en zijn huisgenoten met die geest bedeeld. Ziet gemeente, deze profeet Elia was ook afhankelijk. En daarom, hij zegt, als u mij zal zien, als ik zal gaan naar het hemels heiligdom, dan zult gij mogen delen in die geest. Het doet ons alles denken, gemeente, aan de hemelvaart van de meerdere Elia, van de Zoon Gods. Afgelopen donderdag was het hemelsvaardag. En deze geschiedenis doet ons toch ook denken, dan zien we ook die reis van de Zoon Gods. Die reis die hij maakte van de stad Jeruzalem naar de Olijfberg. En als u op die Olijfberg staat, dan is er overzicht over een deel van het land. Dan ligt er in de verte Bethlehem, waar de weg van zijn vernedering begon. Waar hij geboren werd, gelegd werd in de kribben van Bethlehem. En gewonden werd in eenvoudige doeken. Dan ligt er aan de andere zijde Jeruzalem, de stad waar hij uitgeworpen werd, verworpen werd. En die hem brachten buiten de legerplaats. Op die plaats Golgotha, de gerichtsplaats, waar het recht Gods door hem verheerlijkt werd. Waar de prijs voor de zondenschuld van zijn ganse kerk door hem betaald werd. Waar de deugden Gods werden opgeluisterd. Waar genade van waarheid blij werd ontmoet. Waar de vrede met een kus van het recht werd gegroet. Waar de trouw uit de aarde blij omhoog sproot. Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. De plaats van het gericht. Maar ook onder hem op die Olijfberg. Dan is daar de hof van Gethsemane. Dat is de plaats van de bange worsteling geweest. Waar de beker vol van de mengeling van de toren van God hem werd aangereikt. En hij deze beker ook aanvaard heeft. U wil geschieden en leeggedronken heeft tot de laatste druppel. Het is de plaats van de gevangenneming geweest. Die Olijfberg en die hof is de plaats van het verraad van Judas geweest. Het is de plaats van de verlating van zijn discipelen geweest. Maar hij belooft ook de zijnen, zijn geest. Zij vroegen daar niet om, maar hij belooft die geest. Gij zult mijn getuige zijn. En gij zult aangegord worden met kracht uit de hoogte. Hij gaf ze die erfenis die hij verworven heeft. Die hij betaald heeft met zijn hart en bloed. Die geest die Heere is en levend maakt. Die de duisternis verdrijft uit het verstand. De hardheid van het hart verbreekt. En arme verloren zondaren de gangen vast doet maken in de waarheid van zijn woord. De aangording met de kracht uit de hoogte. De tweede plaats, gemeente, dan spreekt ook deze geschiedenis van de volkomen verlossing voor Elia. Dan is daar de dood voor hem. En voor de gelovigen is de dood een afsterving van de zonde en een doorgang in het eeuwige leven. Voor de gelovigen geldt die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dan komt de vreemdeling thuis. Dan is het vreemdelingschap ten einde. Na de kroon, gemeente, voor deze profeet Elia van de verdrukking. Na de kroon van de bespotting, jij ook deelachtig is geweest, na de kroon van de vervolging, onder andere door Izebel, nu ontvangt hij om zijnentwil, om Christus wil, de eerkroon, zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen en zijn waarheid er alle tijd vermelden in mijn reen. Ja, gij toch, gij zijt de roemde kracht van hunne kracht, gekroond vanwege hem, de Christus der Schriften, die heeft die kroon verworven. Die heeft ook een kroon van verdrukking gedragen, zijn ganse leven. Die heeft ook de kroon van vervolging gekend. Die heeft ook de kroon van haat en van bespotting. Ja, op het laatst heeft hij de doornenkroon ontvangen. Wat een schrikkelijke kronen hebben de mensen hem gegeven op aarde. Haat en nijd, tegenstand, smaad, vervolging. En tenslotte een doornenkroon in zijn hoofd gedrukt. Maar hij werd gekroond door de Vader met eer en heerlijkheid op de dag van zijn hemelvaart. Gij voert den hemel op, vol eer, opgevaren, krachtens zijn goddelijke natuur. Opgenomen, krachtens zijn menselijke natuur. Wel nu gemeente om zijnentwil. En niet om enige verdiensten van Elia, mag hij ook opvaren ten hemel. Een vurige wagen en vurige paarden, die maken scheiding. En het ligt uitsluitend gegrond in de verdiensten van hem, die om de hemelvaart van Elia ter helle is afgedaald, de toorn Gods heeft gedragen, de schuld van zijn ganse kerk heeft betaald en verzoend. Die weg die hij gegaan is, uit liefde tot de Vader en tot de zijne. En hij is niet moedeloos geworden gelijk Elia, maar hij heeft volhard tot het einde toe. Hij wenste wel te sterven, maar niet als Elia, die op dat moment de tegenstand zo moede was. Maar hij wenste te sterven om te voldoen aan dat strafwijzend recht. Om te betalen de hemelhoge schuld. Om de verlossing te verwerven voor arme en verloren zondaren. Zie gemeente de vrijmacht Gods ook in deze geschiedenis. Die profeet Elia en de profeet Elisa zijn beide grote profeten geweest. En dan gaat Elia met een vurige wagen en paarden ten hemel. Op een bijzondere wijze sterft hij. Profeet Elisa zal straks een ziekbed krijgen en aan een ziekte bezwijken. Ook die vrijmacht van God, hoe hij handelt met de zijne. Maar beide wacht die eeuwige erfenis. Het moet ons toch ook bepalen bij onze sterfdag die ook straks komen zal. Dat ook wij hier geen blijvende stad hebben. En wat wacht ons gemeen? Wat zal de toekomst voor ons zijn? Als we reizen naar het eeuwige huis, straks ook voor u en voor mij, de rouwklagers, door de straat zullen doorgaan. Ja, de vraag is niet op welke wijze zullen we sterven, wanneer zullen we sterven. Maar de vraag is, hoedanig is nu ons leven? Waar gaat ons hart naar uit? Waar zijn we mee bezet? Wat doen we met de prediking van het woord? Het getuigenis van de Allerhoogste wat telkens tot ons komt. De welmenende roepstem Gods, die ons liefelijk lokt en nodigt tot bekering en oproept tot waar zaligmakend geloof. De Christus der Schriften, die met uitgebreide armen het uitroept, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven, wiens eer zoeken wij. Welke betekenis heeft het woord van de levende God en zijn zalige dienst voor ons? Branden onze genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden? Is het werkelijk waar als we het zingen, ja mijn ziel dorst naar God, naar de levende God? Welke strijd voeren we? Alleen om bezit, om goed, om een naam, of ook de goede strijd tegen die driekoppige vijand, de wereld, de duivel en ons boos verdorven vlees? Waar ijveren we voor onszelf of voor de eer Gods in beginsel? Ja, kunnen we werkelijk met de dichter zingen, ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden, laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Mogen wij delen in die goddelijke gunst. Elisa staart de profeet Elia na, Het is net als op de hemelsverdag, als de discipelen vergaderd zijn op de Olijfberg. En als ze de hemel zien geopend en de Zoon Gods op zien varen en een wolk nam hem weg. Een ogenblik inzicht in dat hemels heiligdom. Een ogenblik onderwijs in wie en door wie die hemelse poort ontsloten wordt. Die koning der ere, die alle eer en alle heerlijkheid ontvangt. Verworpen, veracht op de aarde, de man van smarten. Maar door de hemel gekroond met eer en met heerlijkheid. Hij is de weg. Hij is de waarheid. In hem ontsluit zich ook het leven, de dag van de hemelvaart. En de discipelen die staren hem na, totdat een wolk hem wegnam voor hun ogen. Maar ze bleven omhoog zien, zodat ze vermaand werden door de engelen. Om ook terug te keren naar Jeruzalem, om straks aangegord te worden met kracht uit de hoogte. Als Elisa dat ziet, dan roept hij uit: mijn vader, mijn vader. Hij noemt het twee keren. De achting, de binding aan deze godsman Elia. Maar ook de geestelijke verwantschap, vader en zoon, mijn vader. Hij noemt het dubbel. Hij ontvangt ook dat dubbele erfdeel. Wagen Israëls en zijn ruiteren. Wat bedoelt daar de profeet mee, gemeente? Hij bedoelt dat hier de kracht ligt van het volk van Israël. Die ligt niet in wapenen. Die ligt niet in hun legermacht. Die ligt niet in hun moed. Maar hier is de kracht van het volk Israël. In deze profeet. In zijn gebedsleven. In de leer die hij gebracht heeft. Van de trouw van God. Die dat trouweloze volk nog niet losliet. Maar nog zulke profeten onder hen zond. En als dan deze profeet van deze aarde weggenomen wordt, dan zegt hij: daar ligt de kracht van het volk Israël. De wagens en de paarden en de ruiteren, deze vermelden van wagens. Die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heren onze Gods. Die leergemeente van het verbond van de trouw van God. Van de vrijmacht, van de rijkdom van zijn genade, van zijn barmhartigheid. Dat gebed van deze profeet. Hij deed een gebed en 3,5 jaar kwam er een droogte over het land. En hij bad opnieuw en een overvloedige regen werd over het land gebracht. Dat gebed van hem. En nu is die kracht weg. Nu wordt hij weggenomen van de aarde. Daar gaat de kracht van Israël. Daar gaan de paarden, de wagenen en de ruiteren. Mijn vader, mijn vader. Het is een zwak beeld, gemeente. Van de hemelvaart, van de Zoon Gods. De Christus der Schriften. Want dan ligt toch in hem de voldoening aan de deugde Gods. In zijn gezegende bonden. Dan ligt in hem de verzoening die hij verworven en aangebracht heeft. Dan hebben de discipelen hem aanschouwd en hem bewonderd. En hem verheerd. Dat de opstanding uit de doden. Hem aanschouwt in de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid die hij aangedaan heeft. Maar dan op de dag van de hemelvaart. Dan wordt hij opgenomen daar ze het zagen. Dan zegt de psalm, psalm 68. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Dat is de Zoon Gods, de Christus der Schriften. Dat is de kracht, de sterkte. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. En in hem wordt de vrije gunst ontsloten, die eeuwig door al Gods gunst genoten de eer wordt toegebracht. Dat ligt alles in hem. En u neemt er die sterkte, die kracht, die hemelse profeet en leraar, die enige hoge priester, die eeuwige koning, de ambten die hij zo duidelijk vervuld heeft op aarde. Nu neemt hij hun kracht, hun sterkte. Die neemt hij van hen weg. Hij doet ze boven lucht en wolken wonen. Maar het is een kerk ten goede. Hij gaat naar het hemels heiligdom binnen. Om de voorspraak te zijn aan de rechterhand des vaders. Om daar de plaats in te nemen van eer en van almachtige kracht. want hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. En hij gaat daar naartoe, zijn kerk ten goede. En hij zendt zijn geest, die twee delen zendt hij neer. Opdat ze daardoor onderwijs zullen ontvangen. Dat ziet u toch, gemeente, bij die discipelen die tevoren toch moesten vragen: Heere, leer ons bidden. Die tevoren vraagden: Heere, verklaar ons deze gelijkenis. Die zo onkundig waren ook als het ging om de leer van de verzoening door de voldoening. Die daar maar niet aan wilden. Maar als u dan ziet op die Pinksterdag, als dan Petrus de schriften opent, wat een wijsheid, wat een licht vanuit het woord, dan predikt hij. En zijn prediking is een aaneenreiging van het Oude Testament, waarin de Christus oplicht, waarin de Zoon Gods gepredikt wordt. Wat een kracht en wat een wijsheid ontvangt hij dan. Ik zal u geen wezen laten, maar hij zendt zijn geest en hij geeft die geest met grote kracht. Die twee delen van zijn geest, die zendt hij, opdat ze daardoor geregeerd worden. Want in de derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de voortgaande bediening. En dan gaat het over het volk Israël. Want dan staat er dat Elia, die rouwt, die scheurt zijn klederen in twee stukken, als teken van zijn rouw. Dat mag, gemeente. Rouw, om bijzonder ook rouw over kinderen Gods. Dat mag. Soms dan lijkt het wel alsof er een begrafenis niet geweend mag worden. Geen rouw bedreven mag worden. Maar rouw is bijbels. Voluit bijbels. Ook als het gaat om mensen waarvan u overtuigd bent dat ze het hemels heiligdom zijn binnengegaan. Hoe rouwde het volk niet over Jacob? Vele tijden lang. Hoe rouwde het volk niet over Mozes? Hoe hebben de discipelen niet gerouwd over Stefanus? En die stierf onder een geopende hemel. Maar met grote rouw droegen ze hem ten graven. En nu vindt u dat ook hier bij deze profeet Elia. Die rouwt ook over het sterven van de profeet Elia. Hij is de eeuwige toekomst ingegaan. Maar hij staat op deze aarde. En nu valt die mantelgemeente, die valt van de profeet Elia af. Dat is een profetenmantel. Dat is het profetenkleed wat hij droeg. Die mantel, die kemelsharen mantel, die heeft hij op aarde achtergelaten. Hij heeft die mantel niet meer nodig. Niet voor de hitte en niet voor de koude. En ook niet om de kennis uit te dragen. Zijn kennis is nu volkomen. Hij draagt nu de witte kleding van de overwinning. En de palmtak heeft hij in de hand. Hij heeft met deze mantel ook zijn gelaat bewonden. Toen de Heere zich openbaarde in dat zuizen van een zachte stilte, toen bewond hij zijn aangezicht met deze mantel. Uit diep ontzag en eerbied voor de ontmoeting met de majesteit Gods. Maar die mantel heeft hij in het hemels heiligdom niet nodig. Dan mag hij zien van aangezicht tot aangezicht. Zijn kennis is dan volkomen. Het is ook duidelijk, gemeente, dat Elia niet als profeet zalig wordt. Maar dat profetenambt van hem behoorde bij de aardse bediening. En dat die profetenmantel op aarde achterblijft. Dat hij als zondaar zalig wordt. Als we ambtsdrager mogen zijn, worden we niet zalig vanwege ons ambt. We hebben wel een dubbele verantwoordelijkheid. We hebben persoonlijke schuld. En als ambtsdrager hebben we ook ambtelijke schuld. We hebben dubbel verzoening nodig. Voor onze persoonlijke zonde en voor onze ambtelijke zonde. Van nalatigheid en van bedrijf. Dat we maar, als we dat mogen hebben, een klein beginsel hebben van die ware Gode verheerlijkende gehoorzaamheid. En alles tekort en veel gebrek. We worden als zondaar zalig en hebben een dubbele verantwoordelijkheid. Maar de profetenmantel, die blijft op aarde achter. Kijk, en het werk van de verlossing gaat door, gemeente, te midden van de 10 stammenrijk. Wat is de Heere toch langmoedig over dat 10 stammenrijk? Wat is de Heere toch langmoedig over u en over mij, over ons land en over ons volk, dat die ambtelijke bediening nog altijd voortgaat, dat die profetenmantel op aarde valt. Hij scheurde zijn eigen kleed En u nam die profeet de mantel op. De bediening die gaat voort, te midden van dat 10-stammenrijk. Kom bij de Jordaan. En dan wint hij ook die mantel samen van de profeet Elia. En hij slaat dat water van de Jordaan. En wat een diepe oog moet dan gemeente bij deze profeet Elia. Als je het uitroept, waar is de Heere? De God van Elia. De God van Elia. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En als u zo deze roep laat horen en ook denkt aan de trouw van God, dan wordt er een pad gebaand door de Jordaan. En dan zien die kinderen der profeten die geest van Elia, die rust op Elisa. Hij geeft dat niet zelf te kennen, maar het wordt gezien, het wordt ervaren. Diezelfde kracht, diezelfde moed, diezelfde genade. Die is ook deze profeet Elisa ten deel gevallen. De voortgang van de ambtelijke bediening die zijn voortgang heeft onder dat 10-stammenrijk van de kinderen Israëls. We gaan er eerst van zingen, gemeente, uit Psalm 66. En daarvan de 3e vers. God baande door de woeste baren een brede stroom in ons een pad. Daar is zijn lof op stem en snaren, nadat hij ons beveiligd had. Het 3e vers van Psalm 66. Hem, de Zoon God, die opgevaren is ten hemel vol eer, die als de grote voorspraak ingegaan is in het hemels heiligdom, maar die de mantel de bediening, de ambtelijke bediening, heeft achtergelaten. Efeze 4 spreekt ervan dat hij opgevaren is in de hemel vol eer, dat hij wederhorigen ook bij hem zal doen wonen, maar die ook gegeven heeft sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot volmaking van de heiligen. Hij heeft het ambt nagelaten. Het is opmerkelijk, gemeente, dat wij nooit tijdens de dagen van de Heer Jezus lezen dat duizenden mensen tot bekering komen. Dat heeft hij bijzonder daarom gedaan, dat we niet te veel zouden hangen aan de menselijke natuur van Christus zoals hij op de aarde was. Dat had zijn bedoeling. Namelijk deze, dat hij in die waarachtige, rechtvaardige menselijke natuur moest betalen aan dat strafwijzend recht. Daar zag het ganse Oude Testament naar uit in de offerdienst, de schaduwachtige dienst. En daar ziet het gehele Nieuwe Testament, de Nieuwe Testamentische bediening, op terug. Als de apostel zegt, ik wens onder uw lieden niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Er kwamen duizenden om hem te horen. 5000, alleen de mannen, 7000. Alleen de mannen, vrouwen en kinderen kwamen daar nog bij. Maar we lezen nooit dat er duizenden tot bekering kwamen. Maar op de dag van Pinksteren, dan vinden we in de geschiedenis dat Petrus in de ambtelijke bediening staande, dat er 3000 gaan roepen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Zo wil de Heer wonen, onder en door de bediening van het woord. Vanuit het welbehagen van de Vader, op grond van het offer van de Zoon, door die levendmakende kracht van de Heilige Geest, en in de weg van de ambtelijke bediening van de verkondiging van het woord. En toen, gemeente, een bange boze tijd, 10 stammenrijk, de dag van Agab en van Izebel, schrikkelijke goddeloosheid, grote afgodsdienst, en al de waarschuwingen aan Agab en de vermaningen van een profeet als Elia, ze hebben niet gebaat. Hij is in zijn zonde blijven volharden en daarin ook omgekomen. En onze dagen, gemeente, is toch hetzelfde. Goddeloosheid, normloosheid, wordt meer en meer erger. En toch heeft de Heer nog zijn woord en heeft hij dat gelaten. En toch heeft hij nog de verkondiging van de bediening der verzoening. Komt het woord nog tot u en tot mij, de welmenende roepstem. De zaligmaker heeft geboden dat er gepredikt moet worden, nog is er plaats. Lucas 14. En de prediking moet van zodanige aard zijn dat er gedwongen moet worden om in te komen. Een heilige dwang. Nee, niet op vleeselijke manier. Maar dat wil zeggen dat al uw tegenwerpingen, al uw redeneringen, al uw verontschuldigingen moeten ontkracht en u ontnomen worden. Een heilige dwang om in te komen, opdat zijn huis vol wordt. En dan gaat het om die stad Jeruzalem van die olijfberg. En die stad heeft hem uitgeworpen. Die stad heeft geroepen, kruist hem. En wat is het eerste adres, gemeente, voor de verkondiging? In zijn naam gepredikt worden. Bekering in zijn naam, op zijn gezag, naar zijn bevel. In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden. Ja, Jeruzalem kun je natuurlijk wel overslaan. Die stad die zit zo vol vijanden. Die hebben al 3 jaren lang op allerlei mogelijke wijze hun haat, hun vijandschap getoond. En tenslotte geroept, ondanks al de woorden van de Zoon Gods, al zijn wonderen en tekenen, kruist hem. Ze hebben nog niet eens zijn naam willen noemen. Barabbas. Een moordenaar noemden ze wel bij naam, maar hem niet. In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Beginnende te Jeruzalem. Is dat geen duidelijke prediking? Voor u en voor mij. Van de ruimte om zalig te worden. Als arm, verloren zondaar. Als die stad met zulke inwoners, met zulk een bruut, goddeloos gedrag, als eerste genoemd wordt om de verkondiging van het evangelie daar te brengen. En ook indien dat 3000 straks tot bekering zullen komen. En daarom ook in onze tijd. Het woord, de boodschap Gods, hebt u ooit de stem des Heren daarin gehoord? Dat de Heren tot ons komt, in het gewaad van zijn woord. Of behoort u nog met de tijdgenoten van Manasse? Manasse, die goddeloze koning, ook van de 10 stammen, het was van de 2 stammenrijk, maar het was een goddeloze koning. En de Heren sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij merkte daar niet op, maar hij sprak wel. Wij denken vaak, ja, als de Heer tot me spreekt, dat moet op een hele bijzondere wijze. Dan moet ik dan echt iets heel bijzonders bij ervaren. En dan pas spreekt de Heer tot mij. Wel nee, de Heer spreekt ook vanmorgen tot u, vanuit zijn woord. Hij spreekt telkens tot ons. Maar wij merken daar niet op. We moeten vragen om die levendmakende geest. Opdat we zijn stem zouden horen en hem zouden mogen ontmoeten. Daar staat in die jaargemeente Elisa voor de Jordaan. Hoe zal het nu toch verder moeten gaan? Naar de hemelvaart van Elia, mijn vader. De wagenen en de paarden van Israël, die zijn weggenomen, ten hemel gevaren. Hoe moet het nu toch verder gaan? Maar hij neemt die profetenmantel, die ambtelijke bediening. Die spreekt van de getrouwheid Gods. Hij neemt die profetenmannen en slaat de Jordaan. En die zegt, waar is de Heer, de God van Elia? Misschien staat u ook over de Jordaan. Uw zorg, uw moeite, uw noden, uw ernstige ziekten. Daar staat er een gebod gemeente in de schrift. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Dan moet u maar voor de Jordaan, ook in de weg van het woord, maar hem aanroepen. Waar is de Heer? Misschien wel de God van uw voorgeslacht. Misschien wel in het voorgeslacht spreken de getuigen geweest. Van die grootheid. Van die almacht en van die genade Gods. Waar is de Heere de God? Van mijn vader, van mijn moeder. Van mijn grootvader. Van mijn grootmoeder. De God van mijn voorgeslacht. Zie de bediening der verzoening. Misschien wel een Jordaan. Die bruist. Onbegaanbaar is. Vanwege uw zonde, vanwege uw schuld, een eisende wet, een aanklagende Satan, een veroordelend geweten. Hoe moet het ooit goed komen? Waar is de Heere, dien God die zich openbaart in de Zoon zijner eeuwige liefde, in de Christus der Schriften, en die zo duidelijk, liefelijk roept en nodigt om arme en verloren zondaren tot hem te komen? Misschien wel die dood Jordaan gemeente, hoe moeten we ooit daardoor komen? Als die zich verheft. U kent de christenreizen wel naar de eeuwigheid. Dat christen met al zijn geestelijke ervaringen en ondervindingen. Dat hij in die dood Jordaan de grond onder de voeten kwijtraakte. En dacht dat het water over de lippen zou komen. Maar hopende zegt ze, wachten u, o christen. Hij zegt, nee. Ze wachten u hopende, maar voor mij is dat uitgesloten en toch mocht er weer grond onder de voeten komen. Waar is God? Op wie gebouwd het? En op wie ge uw zaak vertrouwt? Maar om dan toch de bevende hand te leggen op de waarachtige waarheid van het woord en het uitroepen. Waar is de Heere, de God die in zijn woord belooft, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Die in zijn woord ook duidelijk toezegt. Die kracht des geestes die Heere is en levend maakt. Die de dorheid kan wegnemen. De duisternis kan verdrijven. O, hij is ingegaan in het hemels heiligdom. En hij is daar de hemelse pleitbezorg. De voorspraak. Hij is heen gegaan om plaats te bereiden. Ook om plaats te nemen aan de rechterhand des vaders. Om daar pleitbezorger te zijn voor armen en verloren zondaren. Laat het duidelijk zijn, gemeente, in het onderwijs. Ook op hemels verdachten van deze geschiedenis. Die hemel ontsluit zich uitsluitend in en door hem. Hij is het hoofd. En al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad, zullen ook straks als wederhorigen eeuwig bij hem wonen. Maar niemand komt tot de Vader dan door mij, zo heeft hij gezegd. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Zoek dan toch deze Heere, de Zoon Gods, terwijl hij te vinden is in de waarheid van zijn woord, onder aanroeping van zijn geest, terwijl hij nabij is. Amen. Wij zingen tot slot het psalm 68 en daarvan het tweede en het 17e vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En ook het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zij het galon. Psalm 68 vers 2, 17.
Thank you.
Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.